Allereerst wil ik zeggen dat ik ontzettend geniet van deze dag. Geniet omdat dat we veel gebeden hebben dat in Limburg, in Zuid-Nederland, dat er iets zou ontstaan van een soort familiedag. En we hebben dat God echt voorgelegd en ik ben ontzettend bemoedigd dat we door verschillende gemeentes, veel gemeentes, ook mensen uit Vlaanderen die gekomen zijn, mensen die van ver weg gekomen zijn. Ik vind het echt een fantastische dag. Ik wil met u nadenken over 1 Thessalonicense 2 vers 12. Waar staat: we hebben u aangespoord en bemoedigd en op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister. Ik heb deze week, toen kregen we het bericht dat Henk, zijn vrouw Marianne, dat die ziek was. En toen hebben we samen overlegd, wat gaan we doen met de middag. En toen werd me gevraagd om de prediking vanmiddag te verzorgen. En toen heb ik me afgezonderd. Ik heb ook een tuinhuis zoals Henk Binnendijk. Dat is ook echt zo'n heerlijke plek om echt, als ik dan Exodus 3 vers 7 met u lees vanmorgen, dan heb ik daar een beeld bij, niet van een tent, maar van ons tuinhuis, waar ik dan me kan terugtrekken. En toen vroeg ik me af van: Heere God, als ik nu nadenk van een christen die leeft zodat hij God eer bewijst, dat we leven wat God eer bewijst. Wat is onze drijfveer? Wat is dan onze diepste passie? Wat is mijn motieven? Wat zijn onze motieven dat we God eer bewijzen? Dat we leven willen leiden wat God eer bewijst. En ik vind het zo heerlijk om dan te komen dat ons diepste motief, en daar wil ik ook heel erg graag met u over nadenken, dat is Jezus Christus. Ik wil vanmiddag met u over hem spreken. Ik wil graag met u nadenken over onze liefde tot Christus. En eigenlijk heb ik een diep verlangen dat ik iets kan aanwakkeren van die liefde. Aanwakkeren in de zin van dat ik u iets schilder van hem, wat u waarschijnlijk weet. Maar ik wil heel erg graag de Heer Jezus vanmiddag centraal stellen. En die liefde zo aanwakkeren dat die verdiept wordt en een diep godsbesef is dat we een diep verlangen hebben, omdat we een juist godsbeeld hebben, een juist beeld hebben, zover dat kan, van de Heere Jezus Christus, dat u een diepe liefde ontwikkelt. En dat die liefde die misschien is weggeëbt, die u ooit wel eens heeft gehad, dat die passie terugkomt en van de anderen die, zeg maar, die liefde ervaren, dat die nog verder eigenlijk verdiept wordt. Want Henk die vertelde dat hij 53 jaar getrouwd is. Rietje en ik, we zijn 40 jaar getrouwd dit jaar. En door mijn werk was het zo dat in het begin dat ik, ik ben een zaak begonnen in Duitsland, moest daardoor veel reizen. En daardoor was het ook vaak zo dat ik dus weg was. Soms een week lang van huis af was. Ik ben nooit 3 maanden, zoals Henk vertelde, van huis geweest. Maar ik ben wel vaker meerdere dagen van huis geweest. En als ik dan naar huis kwam, het eerste wat ik dan deed was mijn koffers neerzetten en dan Rietje omhelzen. Haar echt omhelzen en haar een kus geven. En nu stel je voor dat ze me vroeg van: Miel, waarom geef je me een kus? En ik zou dan zeggen: weet je, Rietje, 40 jaar geleden, toen heb ik op het gemeentehuis in Kerkrade, heb ik een belofte gedaan. Die belofte dat hield in dat ik je lief zou hebben. En ik doe niets anders als wat ik daar beloofd heb. Ik kom mijn belofte na. Mijn vrouw kennende, zou ze van mij geen kus meer willen hebben, zolang ik dit motief heb. Want wat ze van mij verwacht, wat ze van mij vraagt, is ik heb je gemist. Ik heb een diepe passie voor je. Ik houd van je. Dat is wat ze wil horen. Als wij naar God toekomen en we zeggen, Heer, ik heb u lief. Zoals in het Matthäus-evangelie staat, want er is een gebod. Ik wil u lief hebben met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel, met geheel mijn verstand, omdat het een gebod is, dan is dat identiek. Als dat ik tegen mijn vrouw zou zeggen, ik heb je lief, omdat ik het ooit eens beloofd heb. Het is een belofte die ik nakom. En het bijzondere is eigenlijk dat God dat in uw leven zoekt. Hij zoekt in uw leven niet dat u een gebod naleeft, dat u zegt van ik wil, zeg maar omdat ik weet dat het eerste en hoogste gebod, het grote gebod zoals we dat kennen in evangelische gemeentes, is God liefhebben. Niet omdat het een gebod is, maar dat we hem kennen. Want ik heb mijn vrouw lief, veel meer als toen ik had trouwde, toen ik had een huwelijk vroeg. Ik vind het altijd, ik had het vanmorgen met Henk Binnenbeek daar ook over, als je met mannen spreekt en je zegt dan, iemand zegt dan, ik ben 25 jaar getrouwd en ik heb mijn vrouw nog even lief als toen ik ze ten huwelijk vroeg. Dat vind ik meelijdwekkend. Daar word ik droevig van. Ik kan het niet zeggen. Ik houd veel meer van haar. Omdat we samen veel dingen hebben meegemaakt. We hebben samen kinderen gekregen. We hebben samen lief en leed gedeeld. Er is vreugde geweest, er is verdriet geweest. We hebben nederlagen geleden en we hebben overwinningen gehaald. En in principe is het zo dat als je dus zo naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je eigenlijk dat die passie, die liefde die er eigenlijk moet komen om God een eer te bewijzen, om een leven te leven, dat u hem eer bewijst, heeft die bron van hem echt kennen en hem liefhebben. Weet je, die liefde die groeit, die onvoorwaardelijke liefde. Het is zo prachtig dat in Romeinen 5 vers 5 staat dat God bij uw wedergeboorte, dan schudt hij als het ware die liefde, die onvoorwaardelijke liefde uit in je hart. En ik vind het zo bijzonder dat mijn vrouw heeft me onvoorwaardelijk lief. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat ik regelmatig niet aan de voorwaarden voldoe. Regelmatig voldoe ik niet aan de voorwaarden. En toch heeft God in haar, God zij dank, die onvoorwaardelijke liefde gegeven, zodat zij mij ook als ik niet aan de voorwaarden voldoe, haar lief heb. Maar des te meer is het toch zo indrukwekkend dat de Heer Jezus is een persoon, is God, die helemaal aan de voorwaarden voldoet om hem lief te hebben. En dat u daarin mag groeien. En ik vind het zo bijzonder dat ook de keuze die we toen we samen waren om te bidden, dat we zeggen van wat zou het thema moeten zijn? En dan kwamen we uit bij God te zijn. Dat was het eerste. En weet u, in Marcus 3 vers 14, als de Heer Jezus dan op die berg gaat, en hij gaat een hele nacht, gaat hij bidden. Dan zie je op een gegeven moment dat hij naar beneden komt en dan kiest hij zijn apostelen uit. En dan staat er, dat is de volgende tekst, daar staat er, en hij stelde er 12 aan. En meestal, als ik u ziet nu de hele tekst achter me, maar als ik zou zeggen, en hij stelde er 12 aan om hem uit te zenden, om te prediken, macht te hebben, om ziekte te genezen en demonen uit te drijven. En ik had dat eigenlijk, dat stukje daartussen, waar het eigenlijk om gaat, weggelaten. Dan had hij gezegd, inderdaad, daarvoor heeft Jezus ons uitgekozen. Daarvoor heeft hij die 12 apostelen uitgekozen. Dat hij ons macht geeft demonen uit te drijven. Dat hij ons macht geeft uit te gaan om het evangelie te verkondigen. Maar daar was het hem niet om te doen. Het was hem erom te doen dat hij deze 12 apostelen uitkiest. En dan staat er om bij hem te zijn. En dat is zo bijzonder. Als je bij hem bent, dan zult hij, en ik wil twee kenmerken eigenlijk vanmorgen of vanmiddag met u even kijken naar het kenmerk van de Heer Jezus. Is een leven van de Heer Jezus. En dat is een kenmerk wat ook een kenmerk moet worden in ons leven als het gaat om een leven te leiden wat God eer bewijst. En het kenmerk, wil ik twee dingen noemen van de Heer Jezus, is dat hij een leven leidde en hij gekomen is voor de vergeving van onze zonden. En het tweede, dat hij ons verzoend heeft met God. En ik merk in veel gesprekken dat we geen goed zicht hebben als christenen wat het betekent om verzoend te zijn. Dat hij ook niet alleen kwam om vergeving te schenken, maar ook om verzoening te brengen. Het is zo dat ik doe de laatste tijd regelmatig, we hebben 7 kleinkinderen en 2 van de kleinkinderen die hebben al een leeftijd dat ik met hun bijbelstudie mag doen. Ze hebben dat zelf gevraagd. Op een gegeven moment kwamen ze naar me toe en zeiden, opa, ik wil heel graag met je bijbelstudie doen. En zo was er ook een tweede kleinzoon, die kwam een paar maanden geleden, kwam die naar me toe en die zei van, opa, ik wil graag met die bijbelstudie doen. En hij is 11 jaar. Kinderen kunnen heel moeilijke vragen stellen. En dat is eigenlijk heel erg bijzonder. Ook hij is echt een denkertje. En hij vroeg me op een gegeven moment dat hij zei van, opa, waarom kunnen we nu onze zonden niet zelf afbetalen? Hij is erg praktisch, is hij ingericht. Hij gaf me ook al meteen een praktische oplossing. Hij zei bijvoorbeeld, voor kleine zonden €100... voor middelgrote zonden 1000, voor iets grotere zonden 10.000 en voor echte grote zonden €100.000. Waarom is dat niet moeilijk? Waarom is dat nu niet mogelijk? Als het ware, hoe is het nu? Hoe komt het nou dat we onszelf niet kunnen redden? Waarom heeft God niet een som geld bepaald en zegt dit en zo en grote zonden, kleine zonden, middelgrote zonden? Heel praktisch. Ik heb hem dat als volgt uitgelegd. Je moet zich voorstellen dat ik heb een pistool, een waterpistool. Het ziet echt uit als een echt wapen. Nu loopt u in de stad, ik pak mijn waterpistool en ik maak u nat. Het enige, ik zeg toen tegen hem, wat zou er dan gebeuren als ik je nat maak? Ja, of als ik mensen in de stad tegenkom en nat maak? Ja, zegt hij, ik denk dat ze u een maffe kerel vinden. Maar voor de verder rest heeft dat geen enkele gevolg. Ik zeg, nu moet je voorstellen, Jesse, dat ik kom tijdens die loop, dat ik in de stad ben met dat pistool, kom ik een politieagent tegen. Ik trek mijn pistool weer, het ziet net als echt uit, en ik spuit hem nat. Wat denk je wat er gebeurt? Nou, zegt hij, dat heeft wel andere dingen. Dat wordt of een procesverbaal, of misschien wel een taakstraf. Ik zeg tegen hem, weet je wat, nu ga ik verder en nu pak ik hetzelfde pistool en dan komt koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die komt door de stad. Ik heb de beveiliging, ben ik weg achter de beveiliging gekomen. Ik trek mijn pistool en ik spuit ze nat. Hij zegt, dat wordt gevangenisstraf. Dat wordt gevangenisstraf. Ik zeg, zie je nou dat ik doe hetzelfde vergrijp, maar tegen wie ik het doe, heeft totaal andere consequenties. Nu is het te banaal, ik heb dat ook niet gedaan om met dat waterpistool naar God te gaan. Maar u kunt zich voorstellen dat elke zonde die u doet en ik doe, is tegen het hoogste gezag. Het is buiten categorie. God is heilig. En elke zonde, als je kijkt naar Jozef, als die bijvoorbeeld bij de vrouw van Potifar is, en die vrouw van Potifar die wil hem verleiden tot zonde, dan zegt Jozef niet, ik doe dat niet, want die man heeft me over alles gesteld. Waarom zou ik tegen hem zondigen? Nee, hij zegt, uw man heeft mij boven alles gesteld. En waarom zou ik zondigen tegen God? En de zonde, de Bijbel zegt, omdat we tegen het hoogste gezag zondigen, omdat we, zeg maar, tegen God is geen mens, God is heilig, Hij is almachtig, alomtegenwoordig. Elke ademteug die ik adem, komt van hem. En als ik dan tegen hem zondig, heeft dat de hoogste consequentie. Betekent de eeuwige dood. Dat begreep hij. Hij zegt inderdaad. Maar, zegt hij, God is toch ook liefde? God is toch ook bemachtig? Kan die ons dan niet uit liefde vrijspreken? Dat hoor je wel eens. Christenen zeggen van, God heeft me vergeven omdat hij bemachtig is. God heeft me vergeven omdat hij liefde is. Ik zeg, Jesse, luister, ik vertel je het volgende. Stel, er is iemand die drinkt heel erg veel. Hij drinkt steeds en is dronken. Gaat dronken achter het stuur. Is al vaker, is die persoon betrapt. Op een gegeven moment zit hij weer achter het stuur, weer dronken. En u rijdt, die maakt een ongeluk. En stel nu dat een van je broers, die wordt aangereden. En hij wordt daardoor invalide. Nu komt hij voor de rechter. Die rechter zegt, was je dronken? Ja. Heb je dat gedaan? Ja. Heb je straf verdiend? Ja. Die rechter zegt, weet je, ik ben een liefdevolle rechter. Ik ben een genadevolle rechter. Ik ben een bemachtige rechter. Je hebt wel straf verdiend, maar omdat ik liefdevol ben, kun je gaan. Ja, maar zegt Jesse, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? En hij reageerde eigenlijk precies zo, zoals het in de Bijbel staat, in Spreuken 24, vers 24. Wie tegen goddelozen zegt, u bent rechtvaardig, die zullen de volken vervloeken. De natie zullen hem verwensen. En Spreuken 17, vers 15 zegt, wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heere een gruwel, allebei. Hoe kan God nou jou vrijspreken? Hoe kan God nou iemand die onrechtvaardig is, niet straffen? Hoe kan het nu zijn dat God zegt, je bent niet schuldig, ik houd je althans niet voor schuldig en je krijgt niet, geen straf, zonder dat hij een gruwel voor zichzelf wordt? Heeft hij daar al eens over nagedacht? Dat hij u vrijspreekt en daar staat van, wie tot een goddeloze zegt, u bent rechtvaardig, die zullen de volken vervloeken. Hoe kan God u vrijspreken? Zonder dat de natieën zeggen dat hij vervloekt is. Ik zeg tegen Jesse, hoe is het mogelijk dat God jou vrijspreekt? Omdat hij vol van liefde is. Hij zegt, opa, dat is echt een dilemma. Dat is echt een dilemma. Hij zag het, het was een dilemma. Ik liet hem daarbij, met zijn dilemma. We waren stil, een minuut lang. En toen zei hij twee woorden, ik vergeet het nooit, ik schiet er nu nog van de tranen. Maar Jezus, maar Jezus. Hij is begonnen het evangelie te begrijpen. Maar Jezus. En dat is, maar Jezus is dat Jezus niet alleen gekomen is om u te vergeven, maar dat Jezus gekomen is om ons te verzoenen. Wat is verzoening? Wat is die bediening van die verzoening? Ik lees me die 2 Korinthe 5, vers 17 tot en met 19. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus. En nu komt het, en daar wil ik zo dadelijk de praktische toepassing maken, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die Christus de wereld met zichzelf verzoende en hen hun overtreding niet doorrekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Ik wil u uitleggen wat verzoening is. Als je het woordenboek erbij pakt, dan gaat over verzoenen, zegt vijandschap beëindigen of tevreden herstellen. En verzoenen is een totaal ander woord in de Bijbel als vergeven. Vergeven is dat, zoals Jozef tegen zijn broer zegt in Genesis 45, jij hebt wel kwaad gedaan, jullie hebben wel kwaad gedaan, maar ik ben God niet en ik reken het jou niet toe. Dat wil zeggen, ik geef als het ware het oordeel over dat kwaad in Gods hand. Ik geef dat in Gods hand. En van mij heb je geen kwaad te duchten. Vergeving betekent eigenlijk dat je ook met de schade die dat berokkend heeft, dat je daarmee doorgaat. Dat je daarmee verder gaat. En die ander dan niet meer voor verantwoordelijk houdt. Is een preek op zich om daarover te spreken, maar ik wil nu in het verzoenen inzoomen. Wat is verzoenen? Verzoenen komt eigenlijk uit de rechtspraak. Verzoenen betekent eigenlijk een verstoord evenwicht in een misdaad die moet hersteld worden. In het Oude Testament, je kent die tekst wel, was het in de regel oog om oog, tand om tand, voet voor voet, bla voor bla. Wat was die regel? Was eigenlijk, als iemand een schade had veroorzaakt, dan was het zo dat kon dat verzoend worden door in principe diezelfde schade, dat iemand anders die schade ook leidt. Soms was het zo dat je een vervangingsoffer kon geven. Vervangingsoffer was het bijvoorbeeld in Exodus 21, er was eigenlijk die regel. In Exodus 21, daar staat dat iemand had een os die woest was, dat was bekend. En die os die doodt iemand, en nu was de regel, de eis was, leven om leven. De os en de eigenaar, die zouden moeten sterven. Maar wat gebeurde er toen? De wet die voorzag erin dat die eigenaar van de os in plaats van zijn eigen leven iets anders mocht geven. En dat wordt vertaald als losgeld in de Statenvertaling of zoengeld in de Nederlandse Bijbelvertaling. In een ander voorbeeld waar ook verzoening tot stand gebracht wordt, is, je kent die geschiedenis wel tussen Jacob en Esau. Dat Jacob gaat zijn broer tegemoet. Hij heeft dat eerste geboorterecht van Esau weggenomen door bedrog. En Esau heeft zich in zijn hart voorgenomen dat hij zijn broer wil vermoorden. En Jacob, hij gaat nu zijn broer tegemoet. En dan zendt hij Esau geschenken vooruit. En dan staat er in Genesis 32, vers 20... Laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor me uitgaat. En daarna wil ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mij goedsgunstig zijn. Hij stuurt dus, als het ware, dat geschenken om die verzoening te bewerkstelligen. Door zijn leugen is er die balans verstoord. Is dat evenwicht verstoord. Wat gebeurt er nu op Golgotha? Wat gebeurt er nu op Golgotha? We gaan volgende week, dan viert hij ook Goede Vrijdag. Ik heb een enorme schuld. U heeft een enorme schuld. Zoals ik al zei, de enige oplossing voor die schuld is dat hij veroordeeld wordt tot de dood, tot de eeuwige dood. En voor die genoegdoening, dat God u kan vergeven, moet er een genoegdoening zijn. Moet er een verzoening zijn. De balans is verstoord. Nu heb ik u uitgelegd dat er een vervangingsoffer wordt gegeven. Die balans, die schuld, die hele gebrokenheid van de schepping, die ligt als het ware op die balans. En als er geen vervangingsoffer komt, is er geen vergeving. Want God is rechtvaardig. En wat gebeurt er nu op Golgotha? Soms wordt er gezegd in die 3 uur lijden dat Jezus de schuld van ons draagt. Maar ik heb me altijd afgevraagd, hoe komt het nou dat hij in de hof van Gethsemane, dat hij bloed zweet? Dat er diepe angsten zijn? Want ik heb andere verhalen gelezen van christenen, ook uit die tijd, in de Romeinse tijd, die eigenlijk als fakkels werden gebruikt. En in de tuin of voor de leeuwen werden gegooid. En deze broeders en zusters, die gingen de arena in met een lofzang. Het was wel alsof ze niet angstig waren, want ze gingen de Heer tegemoet. Hoe komt het nou dat Jezus bloed zweet, angst heeft? Dat hij een engel krijgt die hem kracht geeft. Waarom zegt hij, laat die beker aan mij voorbij gaan. Wat zit in die beker? Als hij in die gemeente avondmaal viert, dan moet hij steeds bedenken dat hij gered bent door een onverhoord gebed. U bent gered door een onverhoord gebed. Want als Jezus zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat zit in die beker? In die beker zit niet alleen, daar zit niet het lijden. Niet het lijden van die 3 uur. Wat in die beker zit, is de toorn van God over de zonde. Dat is een beker die eigenlijk genoemd wordt in Openbaringen 14 vers 10. Een beker van de toorn van God. In Ezechiël 23 vers 33 staat, een beker van huivering en ontzetting. De beker die Jezus krijgt aangereikt om u en mij te verzoenen, om de wereld met God te verzoenen, is een beker van huivering en ontzetting. Dat is de beker van de toorn van God over de zonde. Over u en mijn zonde. En nu zie je eigenlijk dat die balans, aan de ene kant van die balans, ligt die gebrokenheid van de wereld, ligt uw zonde, ligt mijn zonde, ligt de zonde van de wereld. Ligt op die balans. En we plaatsen God daar. Ik vind het zo indrukwekkend. Niet de lijden. Het is niet de lijden. Wat hij daar plaatst, is de afdruk van zijn wezen. Is Gods Zoon het Lam van God, de Leeuw van Juda, het Alpha en Omega. Elke ademtocht die u drinkt, is van hem. Alles is tot hem en voor hem en door hem geschapen. De heerlijkheid van God, Gods Zoon, de enige geborene, die neemt hij en plaatst die op die balans. En verzoent ons met hem. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Het was niet het Romeinse Rijk of de overheid van de Romeinen. Het waren niet de Joden, het waren niet de soldaten. Het was God zelf die zijn zoon nam, zijn enige geliefde, zijn troetelkind. Die nam hij en plaatste dat op die balans en verbrijzelde hem. En we werden verzoend. We werden verzoend. Wat is nu de praktische les eruit? Als we nu nadenken, als je die begrippen kent van verzoening en die bediening van de verzoening die God ons heeft toevertrouwd. Wat betekent dat nou als u de essentie snapt van wat verzoening is? Als u begrijpt dat wat God gedaan heeft met zijn zoon, dat hij hem als een zoenmiddel heeft gegeven. En nu terug naar 2 Korinther 5 vers 17, dat hij zeg maar ons met zich verzoend heeft en u de bediening van de verzoening heeft gegeven. Als relaties stuk zijn, als een huwelijk op de klippen dreigt te lopen, als de relaties in de kerk kapot gaan, met de kinderen, met collega's, wat betekent dat dan? Wat is dan verzoening? Ik merk zo dat we dat aspect van het herstellen van een relatie, als het gaat dat God zijn zoon geeft om die relatie te herstellen, wat wij als christenen, als broeders en zusters moeten leren is, hoe herstellen wij een relatie? En dat is niet door de vergeving te komen vragen. Ik wil je een voorbeeld geven. Ik moet je voorstellen, ik ben bij Gerard en Gerda op bezoek. En we keuvelen wat. Op een tafel ligt een envelop met 100 euro. Gerda en Gerard die gaan even naar de keuken om koffie te zetten. Ik kijk, pak die envelop. 100 euro. Pak die in. Leg die envelop weer terug. Gerda en Gerard komen, we drinken samen koffie. En we gaan, ik ga weer naar huis. Ik zeg bedankt voor de gezellige middag. Gerard pakt die envelop, kijkt erin en zegt, Gerda, heb jij die 100 euro gepakt? Nee, die heb ik niet gepakt. Ja, maar hoe kan dat dan? Miel, die is toch alleen in die kamer geweest? Dus Gerard trekt de stoute schoenen aan en belt me op en zegt, Miel, luister, daar las ik een envelop, lag op tafel en daar zat de 100 euro in. Heb je die gepakt? En zegt, sorry, zwak moment. Oude Miel. Oude ik. Ik kom zo naar je toe. Ik kom naar hem toe. Ik heb een envelop bij me. Ik zeg, Gerard en Gerda, willen jullie me vergeven? Miel, van harte. We willen je van harte vergeven. Zetten we koffie, we drinken koffie, we praten met elkaar. Ik geef hem die envelop. En ik ga naar huis. Gerard pakt de envelop. Maak de envelop open. Zitten daar 10 euro in? 10 euro. Ben ik vergeven? 100%. Zijn we verzoend? Nee. We zijn niet verzoend. Als ik de volgende keer weer kom, dan zal die 100 zeker weten alles achter slot en grendel zetten. Hij zal daar geen geld meer laten rondslingeren. We zijn niet verzoend. Is de relatie hersteld? Nee, de relatie is niet hersteld. Ben ik vergeven? Ja, ik ben vergeven. Maar we zijn niet verzoend. Wat betekent dat in relaties? Ik loop al 30 jaar in de christenheid mee. En ik heb het niet zo vaak meegemaakt. Dat iemand naar ons toe kwam. Of dat ik hoorde dat iemand anders naar iemand anders toegegaan was. En gevraagd had, wat moet ik doen? Dat we ons verzoenen. Wat moet ik op de balans leggen? Dat we verzoend raken. Ik heb wel gehoord dat mensen naar iemand toe gaan en zeggen, wil je me vergeven? En meestal is dat ook om de schade in hun eigen leven te beperken. Maar als je echt een relatie, als je wil leven tot eerbewijs van God, dan zijn deze twee diepe aspecten heel erg belangrijk. En dat is dat hij niet alleen vraagt voor vergeving, maar ook vraagt, hoe kan ik me nu met jou verzoenen? Wat moet ik doen om die balans te herstellen? Ik vind het goed dat ik daar ook eens ergens anders over gesproken heb. En toen kwam iemand naar me toe, een meisje, en die zei, ik studeer rechten. Ik ben al lang christen. Maar ik heb daar nog nooit over nagedacht. In de rechtspraak is er gewoon helemaal geen, er moet genoegdoening zijn als ik iemand tegen een ongeluk veroorzaak. Dan ben ik niet alleen zeg maar verantwoordelijk voor de schade aan de auto, maar als die lichamelijk letsel heeft, moet er ook genoegdoening zijn. Het is een principe wat in de rechtspraak zit. En als wij in de gemeentes, als wij samen zijn en dat niet leren, dat we zeggen van ik wil me verzoenen, wat moet ik doen? Ik heb schade veroorzaakt. Wat moet ik doen? Er zijn twee dingen waar ik eigenlijk wil bepalen, praktisch. De eerste is, zijn er mensen hier in ons midden die niet verzoend zijn met God? Weet je, het zelf betalen waar Henk het over heeft gehad. Het zelf betalen met goede werken. Dat is Dat je denkt, Heere God, dit is mijn schuld. Ze beseffen, ik heb schuld. Ze beseffen, ik ben naakt, ik moet gekleed worden. Ze beseffen, ik heb God nodig. Ze beseffen, ik heb vergeving nodig. Er zijn veel mensen, ook in onze omgeving, die een godsbesef hebben, die weten wie Jezus Christus is. En ze proberen de verzoening zelf te bewerken. Door de goede werken waar Henk het over heeft gehad. En goede werken zijn goed. Dat is, God heeft die ook voorbereid. Maar u kunt niet met die goede werken u verzoenen. U kunt die balans nooit herstellen. U zult en de vergeving van God moeten aanvaarden door zijn zoon. Maar ook aanvaarden moeten dat hij u verzoend heeft. Dat er zo'n groot offer nodig was. En dat is soms heel erg moeilijk. We waren met een evangelisatieactie in Heithuizen jaren geleden. Toen brachten we de Jezusfilm rond. Er was een oudere dame, die had bij ons gevraagd, die had een film aangevraagd. En Rietje en ik gingen die film bij haar brengen en vroegen haar toen, mogen we terugkomen als u die film heeft bekeken? Ja, zei ze. We gingen na 2 weken of 3 weken, gingen we terug. Zei we, wat vond hij van die film? En ze zei, ik vond hem prachtig, die prachtige natuur, geweldig. Ook van Jezus dat te zien. 1 ding, zei ze, was niet nodig in die film. Ik zeg, wat bedoelt hij, wat was niet nodig? Dat hij zo erg moest lijden aan het kruis. Want zo slecht kan een mens niet zijn. Vergeving kon ze wel ontvangen, maar verzoening. Dat er iets nodig was om die balans te herstellen. Als u hier zit en u hebt die verzoening nog niet in uw leven uitgepakt. Het is een feest. En het is een. Het zal uw liefde voor Christus zo verdiepen. Als u ziet dat u niet alleen vergeven bent, maar Heer Jezus, u heeft me ook verzoend met God. Mijn relatie met God is hersteld. En ik wil voor u leven. Ik wil een leven leiden wat u eer bewijst. Hij is een zoenmiddel voor mijn zondige weer geworden. En u kunt nooit een grotere stap eigenlijk naar God doen. Door genade en ook weer in uw leven, zeg maar, door God bewerkt. Doordat hem eer te bewijzen door zijn zoon te verhogen in uw leven, dat hij eer bewijst. En dan komt die ook, die schitterend, dat andere gedeelte van die tekst, dat zegt, hij roept u door die verzoening en die vergeving heen, roept hij u tot dat koninkrijk en luister. Die luister is de luister van zijn zoon. De luister is dat wat God in u gaat bewerken, doordat hij die relatie hersteld heeft, dat hij gaat lijken op zijn zoon. Dus ben die verzoend. Heeft hij dat zoenoffer aanvaard. Ben die niet alleen vergeven, maar beseft hij ook dat Jezus op die balans is gegaan en dat hij verbrijzeld werd om die balans te herstellen. Het tweede waar ik als afsluiting aan moest denken, en nu richt ik me eigenlijk alleen, ik werd bij mannen bepaald. Bij ons mannen. Misschien omdat ik zelf daarin veel de mist in ben gegaan. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk de verkeerde prioriteiten stellen. Weet u, we kunnen soms zoveel schade in ons gezin veroorzaken. Schade in ons huwelijk veroorzaken. Doordat we de verkeerde prioriteiten stellen. Ik had een. Het is achteraf gezien was het de grootste prietpraat die ik verkondigde. Maar ik heb het regelmatig gehoord. Dus ik verkondig hier die prietpraat eens. Als ze me dan vroegen hoeveel tijd heb je voor gezin. En hoeveel tijd heb je voor je huwelijk. En hoeveel tijd heb je voor je kinderen. Dan zei ik van ja, we hebben niet zoveel hoeveelheid tijd. Dus de kwantiteit van de tijd. Die hebben we niet zoveel. Maar we hebben wel kwaliteit tijd. We hebben wel kwaliteit tijd. Weet je waarom is prietpraat? Kwaliteit tijd komt uit kwantiteit die je samen doorbrengt. Ik heb nog nooit tegen mijn vrouw kunnen zeggen, Rietje, vanavond van 8 tot 10 uur hebben we kwaliteit tijd. We hebben niet zoveel, de rest van de week heb ik geen tijd, maar dan hebben we kwaliteit tijd. En mannen, de schade die je veroorzaakt is groot. En wat je dan, dan kom je op een gegeven moment tot bekering. Je gaat zien wat er is gebeurd. Althans, op een gegeven moment kwam dat in mijn leven zo als een mokerslag binnen. Dat ik zag van, o Heere God, ik pleeg roofbouw op mijn gezin. Ik had een zaak te leiden. Ik was oudste in de gemeente. We hadden 5 kinderen. En ik plukte de tijd, niet van mijn werk, ook niet van de gemeente. Ik plukte de tijd van ons gezin, van ons gezinsleven. En op een gegeven moment was er een preek van Floyd McClung, was een directeur van Jeugd met Opdracht. En die zei in die preek, wat baat het de mens om schade te lijden, u kent die tekst wel, aan je ziel. Wat baat het de mens om de wereld te winnen en schade te lijden aan je ziel. En hij maakte ervan, wat baat het de mens om de wereld te winnen en schade te lijden aan je gezin. En dat trof me als een mokerslag. Ik ben toen aan de kant gegaan, ik heb gehuild. En toen ben ik, zeg maar, die avond dat ik thuis kwam, toen zei ik tegen Rietje, ik wil me daarvan bekeren. Maar zij had dat al zo vaak gehoord. Maar God deed echt iets. Dan kwamen er soms momenten in ons gezinsleven dat ik op dat punt het anders liep als ik dacht. Ik veranderde mijn leven. Maar als het dan weer erop aankwam, soms, dan was het zo dat Rietje zei, dat doet me pijn als je niet op tijd bent. En dan dacht ik, en nu komt het, dat ze me niet vergeven had. Maar ik had niet in de gaten dat ik ook voor de schade verantwoordelijk was. Dat ik niet alleen voor vergeving moest gaan, maar dat ik haar moest vragen, wat heb jij nodig voor de schade die ik heb veroorzaakt, om steeds maar niet thuis te zijn, wat heb je nodig dat ik dat verzoenen kan? En ik merk zo vaak, broeders en zusters, dat we wel vragen naar vergeving, maar als dan in je huwelijk, als er iets in je huwelijk is, of iets met je kinderen is, dat je gefaald hebt als vader, of je hebt gefaald als moeder, of je kinderen falen, dat je niet alleen vraagt, ik wil je vergeven, wil je me vergeven, maar dat je naar je kinderen toe gaat en zegt, wat kan ik doen? Niet alleen voor vergeving, maar wat kan ik doen dat we de balans herstellen? Dat is een leven wat God eer bewijst, omdat dit meteen, het karakter, dit laat meteen in uw hart het karakter van Christus zien. Dat is een leven wat God eer bewijst. Omdat het direct met zijn zoon te maken heeft. Soms is het zo, die vraag kreeg ik ook, dat de schade niet te herstellen is. Kan ook. Denk aan een echtscheiding. Papa en mama kan scheiden en de kinderen die nemen een enorme, ja, dat heeft heel veel impact op kinderen. En later, soms komen mensen tot geloof. En dan zien ze wat er gebeurd is. Maar ze kunnen de schade niet herstellen. Wat dan? Dan moet ik denken aan de woorden van mijn kleinzoon, 11 jaar oud. Maar Jezus. Maar Jezus. Want dan ook is er verzoening. Die kunt u misschien niet bewerken, omdat u niet die balans kunt herstellen. Het is gebeurd. Het is een emotionele schade. Die kunt u niet teniet doen. Maar Jezus. Dan komt dat verzoenende werk ook van hem in uw leven en in het leven van uw kinderen. In het leven van je huwelijk. In de relaties in de gemeente. In relaties op je werk. In alle relaties. Komt dat verzoenende werk van hem. Dat is zo indrukwekkend. Zo bijzonder. En weet u, als ik dan met passies, daarmee sluit ik af. Dit is onmogelijk. Als je niet bij hem bent. Dit is zo tegen onze natuur. Dit kun je niet bewerken. Dit is iets wat Christus in u doet. Ik vind het zo schitterend wat Henk vertelde. Dat het zeg maar van boven naar beneden moet komen. Ik kan dat niet uit mijzelf. Deze principes van vergeven en van verzoenen kan ik niet. Ook al zou ik het eruit willen persen. Ik kan het niet. Het zit niet in me. En het mooie is. En dan moet ik denken en daarmee sluit ik af. Aan iets wat Henk vorig jaar vertelde. Dat hij zei. Dat er iemand kwam naar Michel Angelo. En die vroeg hem. Meneer Angelo, hoe kan het toch dat u uit een grote blok graniet zo'n prachtig paard kunt maken? Hoe is dat mogelijk? Toen zei Michelangelo, die beeldhouwer, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat paard, dat zit erin. En alles wat niet paard is, daar klop ik er vanaf. Het zit er bij u niet in. Als je kijkt naar die blok graniet. Als je dan naar kijkt. Alles wat niet van Christus is. Dat gaat weg. Dat wordt door God weggehaald. Dat is soms een zeer moeilijk proces. Maar Christus zit in u, is in u. En daarom is het mogelijk. Daarom is het wel mogelijk. Omdat het, dat Christus in u is. En hoe meer we van hem genieten, hoe meer we bij hem zijn, hoe meer we van zijn persoon zien, hoe meer dat we mogen ervaren en ook zien wat hij gedaan heeft, hoe meer dat je een verlangen hebt om daarop te gaan lijken. Hoe meer dat je drinkt van het levende water, hoe meer dorst dat je zult krijgen. Laten we zo samen stil zijn. Heere God, we willen u zo danken dat u ons kent door en door. U weet ook waar we worstelen in relaties. Misschien in ons huwelijk. Misschien in de relatie met onze kinderen, op ons werk, in de gemeente, in de kerk waar we vandaan komen. We willen niet over verzoening spreken. We willen leven, Heer. We willen een verzoenend leven leiden. Want dat is een leven wat u eer bewijst. Dat is een leven wat ons dan roept in uw koninkrijk. En met luister zijn we bekleed. Omdat we dan echt iets laten zien van het karakter van uw zoon. En dat verheugt u ontzettend, Heer. Ik wil u zo bidden dat u deze dag tot een andere wending wil brengen in sommige levens. wil u zo danken dat dit mogelijk is in het zuiden van het land. Om zo samen als broers en zussen een dag samen te zijn en u te eren. Elkaar te ontmoeten en bemoedigd te worden. In Jezus' heilige naam. Amen.